Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Welkom bij deel 2 over deze podcast over femicide. Dwingende controle. Hoe signaleer je dat? Hoe zie je dat in de praktijk?
Ja, nou, het is een goede vraag en een moeilijk antwoord. Omdat dwingende controle er op allerlei manieren uit kan zien. Tatjana noemde net de casus van de mevrouw die doodsangst had. Dat is een kenmerk van dwingende controle. Dan ben je niet bang dat de situatie uit de hand loopt. Nee, je bent bang voor je partner. Omdat je weet, hij is ertoe in staat om mij iets aan te doen. Of om de kinderen iets aan te doen. Die doodsangst is een belangrijk signaal van dwingende controle, maar ook natuurlijk van naderend geweld. Ja. Dus dat is ook een belangrijke rode vlag. Ander signaal is dat de slachtoffer niet durft te spreken in het bijzijn van haar partner. Dus stel je voor, iemand komt in de huisarts met letsel en meneer is er altijd bij. Ja. Dat is een belangrijk signaal. Dat er mogelijk sprake kan zijn van dwingende controle. Dat iemand eigenlijk steeds de ander aan het controleren is. Ik heb een casus meegemaakt waarin de pleger van dwingende controle bepaalde welke medicatie mevrouw wel en niet mocht innemen. Ondanks dat haar psychiater haar medicatie had voorgeschreven, vond hij dat beter wist. Dus hij bepaalde wat ze innam en wat niet. Dus ik denk dat dat ook een signaal kan zijn.
Het is wel moeilijk om erachter te komen. Hè?
Ja.
Ja. Hoe weet je dat nou? Ja. Dus je moet echt haar alleen spreken.
Ja.
En misschien expliciet vragen daarnaar.
Ja. Ja.
Mag jij alles bepalen thuis? Ja, ik weet niet. Hoe vraag je het?
Ja. Nou ja, heb jij ruimte om dat zelf te doen? Beheer je je eigen geld? Word je gehinderd in de keuzes die je maakt? Mag je zelf keuzes maken? Dat zijn prima vragen om te stellen. Ja. Hoe gaat het bij jou thuis? Dat is wat meer open. Zijn er spanningen? En waar ontstaan die spanningen dan om? En wat we soms ook zien is dat vrouwen niet meer naar een mannelijke huisarts mogen. Omdat die partner dan jaloers wordt, bijvoorbeeld.
Misschien ook nog verandering. Als een vrouw ineens verandert, stel je voor, het is ineens een hele sprankelijke, kleurrijke, expressieve mevrouw die allerlei initiatieven. En het is ineens, wordt het een soort bang, bleek vogeltje die heel erg timide en die niet meer buiten de deur komt. Of je ziet dat in je kennissenkring bijvoorbeeld gebeuren.
Ja, ook.
Ja, ik vraag me altijd wel af of mijn huisarts mij zo goed kent dat hij dat kan zien. Want zo vaak zou ik daar bijvoorbeeld niet komen, stel dat mij dat zou overkomen.
Ja, moet je vaker komen.
Ja, precies. Ja. Ik doe zo mijn best om niet te gaan. Ja,
ja Tatjana, wat jij zegt, dat je ook je vriendin ziet veranderen of zo. We hebben daar als huisarts hier een rol in. Maar we hebben natuurlijk ook als mens om ons heen een rol daarin. Om daar alert op te zijn. Dus dit geldt natuurlijk ook gewoon voor vriendinnen, buren. Let op elkaar.
Ik moest in de voorbereiding hier ook wel denken aan het woord gatekeepers. Dat woord wordt wel gebruikt ook voor het herkennen van suïcide. En ik denk ook dat we moeten voorkomen dat wij als huisartsen denken dat wij dan weer de enige soort Robin Hood of met een rode cape dit moeten gaan oplossen. En wij zien natuurlijk wel heel veel mensen in de samenleving dagelijks aan ons voorbij trekken. Maar wij zijn niet de enige. Dat zijn ook leraren, werkgevers, bedrijfsartsen en natuurlijk gewoon buren, familie en kennissen. Dus er zijn meer mensen in de samenleving die dit soort signalen zouden kunnen opvangen.
Ja, maar je hebt natuurlijk wel echt in de praktijk heb je zo'n vertrouwelijke setting. En dan hopelijk inderdaad alleen met de vrouw spreken en alleen met de man spreken. Daar durf ik ook echt wel veel meer vragen te stellen dan ik aan het voetbalveld vraag.
Ja, dat is ook zo.
Ja, ja dus pak daar de rol als huisarts, maar ook als voetbalveld. Moeder.
Ja, heel goed. Ja, ik zit te denken, er is nog een belangrijk iets wat ik wil noemen, wat je denk ik wel in de huisartsenpraktijk tegen zou kunnen komen. En dat is geweld tijdens de zwangerschap. Wat er vaak wordt gezien is dat we hebben net die fases gehad, hè, dat van de lovebombing, dat je wordt ingekapseld en ingesponnen en snel zwanger gemaakt, want dan ben je echt van hem. Ja. Dat het omslaat naar dwingende controle meer de kwaadschiksmanier. En dan zie je vaak dat dat voor het eerst tot een geweldsuitbarsting leidt tijdens de zwangerschap.
hebben. Ja.
Omdat als je zwanger raakt, ga je natuurlijk meer focussen ook op je babytje en op het leven wat in je groeit. En ben je niet meer zo bezig met wat hij er allemaal precies van vindt. En of je nog voldoet aan zijn maatstaven. En dat kan hij dan niet verdragen. Of hij wordt jaloers op de aandacht die uitgaat naar het ongeboren kindje. En dat is dan eigenlijk een aanleiding tot geweld. Dus ook geweld tijdens de zwangerschap is een signaal van dwingende controle. En is er ook dus potentieel gevaarlijk. Ja. Zowel voor het ongeboren kind uiteraard, als ook voor de moeder. Dus dat is een hele belangrijke rode vlag ook. Ja.
Zijn er nog, hebben we dan nog meer rode vlaggen?
Ja, we hebben denk ik ook nog niet gehad over niet-fatale verwerging. Ik weet niet of de medische term dan klopt, maar geweld op de hals. Wat bedoeld is om te zorgen dat of je bloedtoevoer of de luchtpijp wordt afgesloten.
Waarom wordt dat gedaan? Want dat heb ik ook wel eens gehoord in de praktijk inderdaad. Maar waarom wordt daarvoor gekozen? Dat lijkt me meteen al zo'n heftige stap om als een normale, vrij normale man te doen bij je vrouw.
Ja, ja, toch komt het heel veel voor. Niet-fatale verwerging en het komt zowel voor bij geweld uit onmacht, hè, waar we het net ook over hadden, als bij dwingende controle. En in beide gevallen is het een belangrijke voorspeller van femicide. Dus niet-fatale verwerging hangt niet zozeer samen met dwingende controle als het gaat om het risico op femicide. En waarom doen mensen dat?
Sorry, heel even terug. Ja, we gaan zo naar waarom doen mensen dat? Je zegt, niet-fatale verwerging is een belangrijke voorspeller van femicide. Ja, het lijkt me heel moeilijk om te weten, ja, hoeveel kans heb je dan op een femicide? Maar kan je daar dat risico toch wat beter wat onderbouwen?
Ja, nou als je bijvoorbeeld kijkt naar het CBS, die onderzoek doet naar de doodsoorzaak van mensen die zijn vermoord of gedood. Die noemen dat verwerging na steekwonden de grootste doodsoorzaak is van vrouwelijke moord- en doodslagslachtoffers in Nederland. En dan is het natuurlijk een verwerging geworden, geen niet-fatale verwerging.
Ja, lastig. Dus, rode vlag, niet-fatale verwerging.
Ja.
Je wilde zeggen, maar waarom doen mensen dat?
Ja. En mensen kunnen dat doen in een opwelling, wat jij net al noemde. Dat je in een ruzie iemand bij de keel pakt of iemand beetpakt. Maar de kans dat je dan komt te overlijden is niet zo groot. Omdat je na ongeveer 6 seconden al flauw valt. En dan schrik je als je dit in een opwelling doet. Terwijl als je dit doet, een andere manier waarom je dit kan doen is om iemand de mond te snoeren, om te zorgen dat iemand stil is, om iemand doodsangst aan te jagen. Want dat is wat vrouwen, of mannen ook, mensen die verwurgd worden, die worden doodsbang. Die denken, mijn leven gaat voorbij. En dat zou ook zomaar zo kunnen gebeuren. Dus een niet-fatale verwerging helpt heel goed om te laten weten, ik ben de baas.
Letterlijk de mond snoeren.
Ja. En ik werk hiernaast ook bij Veilig Thuis. En daar ben ik wel eens betrokken geweest bij een huisverbod. Waarbij mevrouw in eerste instantie was verwurgd. En een jaar
niet fataal.
En een jaar later was er opnieuw een huisverbod. En toen vroegen mijn collega's aan haar, is het nog wel eens voorgekomen dat u bent verwurgd? En toen zei ze nee. Want zodra hij zijn hand optilde, deed ik precies wat hij van me vroeg. Want dat wil ik echt nooit meer meemaken. Dat was zo eng. Ja. Dus zo werkt het.
Ja. Totale controle dan.
Ja. En het wordt ook vaak verpakt als een seksspelletje of iets leuks of je vroeger om. Maar het is altijd risicovol. Niet alleen de dood is een risico, maar ook andere medische gevolgen kunnen optreden door niet-fatale verwerging.
Zijn er dan nog meer rode vlaggen?
Ja, wapenbezit. Want dat zou kunnen duiden ook op die planning waar we het net over hadden. En een bedreiging met de dood. Ik denk dat dat een belangrijke is om op te letten. Zie dat niet als een uiting van grote emoties. Nee. Het zou zo kunnen zijn, maar vat het op als een signaal dat iemand iets van plan is en de ander iets aan te doen. Hij spreekt het zelfs uit. Ja, ja. Dus neem dat serieus. En stalking is ook een voorspeller van geweld, sowieso. Maar kan gaat ook vaak vooraf aan femicide.
Ja.
Ja. En eigenlijk is stalking dwingend controlerend gedrag wat je na het einde van de relatie ziet. Dus dan is de relatie verbroken, maar je blijft iemand in de gaten houden. Je blijft iemand controleren. Dus stalking past heel erg in het rijtje van dwingende controle.
Ja.
Ja.
Tatjana, dan ga ik naar jou, naar de huisartspraktijk. We hebben al een aantal uitdagingen besproken voor in de huisartspraktijk, dat best lastig is. Wat zijn nog meer uitdagingen?
Vooral het voorliggende voor alles vind ik dat je je bewust bent van victim blaming. Dat is een term die we kennen eigenlijk bij alle vormen van trauma. Dat bijvoorbeeld bij verkrachtingsslachtoffers van waarom was je daar dan en waarom ging je dan met die jongen mee? Dit speelt eigenlijk ook bij deze vorm van huiselijk geweld. Dat we kunnen denken van ja, maar waarom zit je dan ook in zo'n relatie? Waarom laat je dat dan allemaal met je gebeuren?
Dat je dat kan denken als huisarts.
Ja.
Ja. Waarom is dat zo'n probleem?
Ik denk dat het contact niet bevordert tussen jou en de patiënt. Ik denk dat het belangrijk is. Iemand moet jou toch, of je hoopt dat iemand jou in vertrouwen neemt met iets wat heel belastend en ingewikkeld is aan haar leven. En op het moment dat jij al een vooringenomenheid hebt en een oordeel, dan zal iemand jou ten eerste denk ik minder gauw vertrouwen. En ten tweede, wat je ziet, dat zie je. He, als ik een patiënt, een vrouw zie en ik heb al een idee van ze wil dit zeker, of ze is zwak, of ze dit is nou eenmaal zo, dit past bij deze vrouw, dan zal ik ook niet heel open met een open blik kijken of met een open blik doorvragen naar de omstandigheden rondom haar leven.
Ja. Ja, maar soms kan je het wel denken dat van tjonge, dit is zo'n nare relatie. Ja. Stap er toch uit, stop hiermee. Ja, dat kan je best wel eens denken.
Ja, de gedachte vind ik eigenlijk heel logisch, maar ik heb staan, niks in jouw houding, intonatie of woorden die je spreekt zou oordeel mogen uitdragen. En het is logisch dat je het je afvraagt. Je moet het je ook je afvragen, maar stel je vragen neutraal. Dus vraag, heb je wel eens overwogen om weg te gaan in plaats van waarom ga je niet weg?
Ja.
Daar zit geen lading op. En dat nodigt uit om gewoon daarover in gesprek van goh, overweeg je dan wel eens om weg te gaan? Wat maakt dat je blijft? En dat daar niet een soort verwijtende of oordelende toon in zit al.
Ja,
want we hebben net de fases doorlopen van J. Monckton Smith. Weggaan was fase 4. Dat was de trigger tot ernstig geweld. Dus veel vrouwen die zich bewust zijn van het patroon waar ze in zitten, blijven ook om dat geweld te voorkomen. Die denken, ik zit liever in een moeilijke relatie dan dat ik geen leven meer heb. En dat kan een heel reëel argument zijn. Dus als je dat bedenkt voor jezelf nadat je had bedacht waarom blijft ze in godesnaam bij deze kerel, bedenk dan ook, ze kan er dus hele goede redenen voor hebben.
Ja.
Ja.
Ja. En in de nieuwsgierigheid, in de vragen die je stelt aan de patiënt, kan je daar dus veel meer begrip voor krijgen, voor die situatie en begrijpen waarom iemand dat dus niet doet.
Ja, dat klopt.
Er kan toch schuld en schaamte spelen. In het algemeen met huiselijk geweld. Hè. Ik heb ook bijvoorbeeld ook een dame met die me dat op een gegeven moment toevertrouwde. Dat het speelde. Echt dat ze psychisch vernederd werd en uitgescholden. Op een gegeven moment ook fysiek mishandeld. En als je dan open vraagt, dan blijkt in eerste dat meneer een geschiedenis heeft. Dat hij ernstig mishandeld is. En dat ze dan toch echt wel van hem houdt. En nog zelfs gewoon een stuk begrip voor hem op kan brengen. En daarbij blijkt dan dat ze ook, haar zoon is volwassen. En die woont nog in huis en die is aan het studeren. En dat ze ook zoiets heeft van ja, maar als ik nu bij hem wegga, dan kan mijn zoon niet meer studeren. En dan zitten we met huisvesting. En dat je denkt, ja, dit is ook gewoon liefde soms van een moeder die voor haar kind die kansen niet kapot wil maken. En dan kan ik dan van alles van vinden als huisarts. Maar het is een keus. En of ik dat dan een goede of een slechte keus vind. Maar het helpt zoveel meer om daar een open gesprek over te hebben dan daar direct een soort oordeel over te hebben. En overigens bij deze mevrouw heb ik een aantal gesprekken daarover gehad met haar. En op een gegeven moment heeft ze dus ook bijvoorbeeld haar schoonzus in vertrouwen genomen. Dus de zus van haar man over wat hij deed. En die zus heeft een geestelijke aangesproken. En die heeft met die meneer gesproken van... hé, maar dit kan niet, dit mag jij niet doen vanuit je geloof. Jij zo met je vrouw omgaan. En het geweld is gestopt.
Oh, wauw. Ja, ja, mooi. Ja, ja.
Wat interessant ook is om te bedenken is... wat maakt dat we deze vraag stellen aan de vrouw? Wat maakt dat we deze vraag niet stellen aan de pleger van het geweld? Wat maakt dat hij blijft?
Wat zou het op kunnen leveren?
Dat hij erover nadenkt. En dat we hem ook kunnen uitleggen. Maar in een relatie hoort gelijkwaardigheid een plek te hebben. Een relatie is toch bedoeld om het samen leuk te hebben. Omdat je, en het hoeft niet altijd fantastisch en megalomaan leuk te zijn. Maar wel dat je iets toevoegt in elkaars leven. Dus op het moment dat je iemand zo veracht. Dat je vindt dat iemand zelfs wilsonbekwaam is. Of dat jij vindt dat jij alles moet bepalen. Wat maakt dat je in zo'n relatie wil zitten? Ja. Dat is eigenlijk niet oké.
Ja, stel de vragen ook aan hem.
Ja. Ja.
Gaan we even terug naar de uitdagingen voor de huisarts. Wat heb je nog meer, Tatjana?
Als je niet dezelfde visie hebt als de vrouw... de keren dat er echt rode vlaggen zijn... en dat de vrouw en ik allebei overtuigd zijn dat er gemeld moet worden... dat is...
Gemeld bij Veilig Thuis.
Veilig Thuis, ja. dat is logischer. Maar als dat niet zo is... bijvoorbeeld recent zou ik een melding doen... en dat ging ik met de vrouw bespreken. En toen zei ze tegen mij van... ja, maar nu schend je mij vertrouwen... want ik heb je dit allemaal toevertrouwd. En nu keer je je tegen mij en ga je een soort verlinken. Hè? Dat zijn natuurlijk niet met die woorden. Maar dat is natuurlijk precies ook de paradox die we voelen... dat we contact aangaan en dat we zeggen van... goh, vertel het me allemaal... Maar op het moment dat jij een andere lezing hebt over de situatie dan de vrouw... en je wil gaan melden, dan voelt zij zich natuurlijk tekort gedaan in haar vertrouwen van jou.
Ja.
Zij heeft een minderjarig kind, een jong kind. Ik heb tegen haar gezegd, maar ik voel me nu door jou medeplichtig gemaakt... aan wat hier thuis gebeurt. En ik heb tegen haar gezegd, maar jouw kind is ook mijn patiënt.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik ben ook de huisarts van jouw kind.
Ja, ja.
Dit zijn dan zeg maar zaadjes die heel moeilijk zijn om te planten. Hè, het is natuurlijk fijn om te zeggen je bent het waard. Dat iemand van je houdt en dat iemand je met respect behandelt. En dat zijn fijne zaadjes om te planten. Maar dit zijn moeilijke zaadjes. Terwijl het wel ook belangrijk is om een grens aan te geven. Van dit is echt niet oké wat hier gebeurt. Geweld hoort niet een plek te hebben in jouw thuissituatie.
Ja. En toch komen ze voor en ze zijn ook naar. En toch voelt het wel als goed hulpverlenerschap... of voelt het wel als mezelf recht in de ogen kunnen kijken... dat ik het dan toch doe, ook al is het niet makkelijk.
Ja, ja, dan wil ik heel graag naar het laatste punt van deze podcast. Wat kunnen overwegingen of overtuigingen zijn bij de huisarts... die in de weg kunnen staan in dit proces?
Nou, je schendt de arts-patiënt-relatie. Hè? Je schendt het vertrouwen, hebben we net al genoemd. Toch ook wel enige angst, denk ik, voor een klacht of een tuchtzaak. Wat niet helemaal onrealistisch is. Ik denk dat heel veel van de tuchtzaken naar huisartsen toch ook wel gaan. Over vechtscheidingen, over ingewikkelde huiselijke situaties. Dus dat is ook iets wat reëel wel op ons pad kan komen. Ja. Juist bij het werken rond deze problematiek.
Ja, ja, en daar heb ik altijd nog een zin in mijn hoofd van een collega ergens waar ik toen AJOS was. Dit hoort ook bij je vak. Dit hoort er gewoon bij, een tuchtzaak. Als dat het gevolg is van een melding die je naar volle overtuiging doet. Ja, dat is dan zo.
Ja, maar het is wel iets wat op de achtergrond mee
zeker,
kan spelen.
Ja.
Bewust of ook onbewust. Ja. En ik merk dat ik gauwer in actie kom als er minderjarige kinderen zijn. Dan als het een vrouw zonder kinderen is. Dat ik dan altijd nog wel denk van... Ik wil ook bij iemands autonome keuzes blijven. Hè? Van, moet ik het ultiem niet bij haar laten? En als ik het ga melden, ben ik dan niet een soort redder in de drama-driehoek?
Ja, ja, of paternalistisch. Ik vind dat het zo en zo hoort. En dit is jouw wens.
Dus dat vind ik ook nog steeds wel een beetje ergens een ingewikkelde. Ja. Van, doe ik daar dan goed aan? Of ga ik dan juist een stukje autonomie bij haar weghalen? En wij noemen het ook van het soort signaal geven alsof ze het niet zelf kan. Hè? Of dat.
Ja. Ja, het is natuurlijk ook bespreekbaar, dit soort dingen. Dat je daar zelf mee worstelt. Ja, mm-hmm.
Ja.
Helpt dat uit wel, vind ik.
Ja.
Ja, en dan tot slot heb ik ook nog staan verzwaard slachtofferschap.
Verzwaard slachtofferschap is eigenlijk dat jij als professional, jullie als huisarts, dat je eigenlijk het slachtoffer het gevoel geeft, het is eigenlijk je eigen schuld. Had je maar niet met hem kinderen moeten krijgen. Had je maar niet in zijn mooie praatjes moeten trappen. Jij was toch zelf verliefd op hem. Waarom ben je eigenlijk gebleven? Ik zei de vorige keer al dat je weg moest gaan. Je laat je toch niet slaan. Dat soort opmerkingen en overtuigingen kunnen maken dat iemand ook zichzelf gaat verwijten. Dat hij in de situatie terecht is gekomen. Terwijl iedereen kan in zo'n situatie terechtkomen. Dat is niet voorbehouden aan bepaalde types vrouwen. Of aan een bepaalde afkomst. Of aan een bepaalde opleidingsniveau. Iedereen kan te maken krijgen met dit soort geweld. En het is heel normaal dat je ook verliefd wordt op iemand die juist zo zijn ja. best op je doet. Ja. Dat is niet iets om een ander te verwijten. Maar als we vanuit die redenering met iemand in gesprek gaan, kunnen we het wel nog zwaarder voor iemand maken.
Ja, ja. En ook lichter, gelukkig.
Ja,
met
klopt.
Alle tips die nu ja. gegeven zijn, hoe het te signaleren, hoe het te bespreken, hoe de vraag te stellen zonder victim blaming. Ja, ik denk dat dit heel nuttig is om als huisarts mee te nemen in de praktijk. Ja. Nou, dames, heel veel dank voor deze uitleg over dit belangrijke onderwerp. Ik verwijs nog naar het artikel voor bepaalde voorbeeldzinnen die je kan gebruiken. En ook, daar staan natuurlijk alle rode vlaggen op, signalen die je in de praktijk kan zien. En dan verwijs ik ook nog graag naar de documentaire op NPO. Fase 8 heet die, hè? Dat klopt, hè?
Ja, fase 8, femicide.
Ja, ja, die zie je in de show notes terug. Dan ga ik nog verwijzen naar de podcast van volgende week. Dat gaat over de herziene NAG-standaard gastroenteritis. Lekker, lekker klinisch gewoon. Goed. Huisartsen, tot de volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.